Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneken en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet.
Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar de Geweldloze Podcast. Hi Ilse.
Hallo Marieke.
Hey. Hi. We gaan wat meer structuur brengen in onze podcasts.
Ja, we gaan het in ieder geval
proberen. Poging
wagen.
Ja, niet veel lachen. Ik las wat comments, dat moet je ook niet te vaak doen.
Nee.
Soms zeggen mensen onaardige dingen.
Ja.
Oké. Vertel, waar gaan we het vandaag... Nee, hoe is het met je?
Wisselvallig.
Nog steeds?
Nog steeds.
Ja. Oké. Okay. Ja. Wil je daarbij stilstaan of zullen we maar gewoon
nee,
doen?
Nee joh, dit duurt nog even denk ik.
Ja.
En met jou?
Gaat wel goed. Ik had wel echt een faalmoment, hadden we het vorige aflevering over.
Mm-hmm.
Dus die heb ik even opgeslagen voor als we onze faalmomenten gaan delen.
Oh.
Of vind je het leuk om te horen?
Het is een soort cliffhanger. Maar nee, we bewaren hem even voor de falen.
Ja.
Voor de faalaflevering.
Is heel goed. Want Waar gaan we het vandaag over hebben?
Vandaag gaan we het hebben over liegen.
Oh, dat is een heel goed onderwerp.
Ja, want we hebben daar verschillende vragen over gekregen. En die vat ik even samen. Dus ik lees nu even geen mail voor. Mm-hmm. Maar de samenvatting is, wat doe je vanuit verbindend gezag als je kind liegt?
Ja, goeie.
Ja, dus daar gaan we het de hele aflevering over hebben.
Oh, tof.
Ja.
Liegen, ja. Oh, nou, in de trainingen krijg ik ook heel vaak terug van mensen dat de rode knop is bij heel veel mensen.
Ja.
Liegen kan ik niet tegen.
Ja, klopt.
En hè, als ik even naar mezelf kijk, ik heb daar ook wel een gevoeligheid op. Maar bijvoorbeeld toen ik in de jeugdgevangenis werkte, Dan liep ik wel eens zo de luchtplaats op en dan stond er gewoon een jongen te roken. En dat zag ik, gewoon 3 meter bij me vandaan. En dan sprak ik hem erop aan en zei hij, nee mevrouw, echt niet. Ik heb echt niet gerookt, ik sta echt niet te roken. En
dat
zei ik, maar ik zie het toch? Er rook nog uit zijn oren.
Echt?
En dat ik gewoon zei, hè, maar ik zie het toch? Nee, heeft u echt verkeerd gezien? Echt niet. Ja, daar dan word ik ook wel lichtelijk woest.
Oh, woest ook.
Nee, ja, dat niet. Maar dat kan ik wel. Maar op dat moment dacht ik echt, hè? Maar recht in mijn gezicht, terwijl ik het zie.
Ja.
Extreem, hoor.
Ja. Nee, het kan heel ver doorgaan.
Ja. Heb je daar theorie over?
Ja, zeker. Het boek van Chaim Omer over waakzame zorg.
Mm-hmm.
Zo heet de titel van het boek. Hoofdstuk 4 gaat over liegen. Leugens heet het boek. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende ideeën
over... Het hoofdstuk,
over,
denk ik, heet...
Het hoofdstuk heet...
Leugens, ja.
Leugens.
Je zei het boek.
Oh, sorry. Het boek heet Waakzame Zorg.
Ja.
En je hebt liegen in allerlei categorieën. En ik denk dat het goed is om dat een beetje uit elkaar te halen.
Mm-hmm.
Want het is namelijk een vaardigheid om te kunnen. Dus het is een ontwikkeling voor kleine kinderen om dat gewoon te onderzoeken.
Mm-hmm.
En... als we die vaardigheid die zij aan het ontwikkelen zijn heel hard afkeuren, dan snappen kinderen dat niet.
Mm-hmm.
Nou, laten we het even een beetje categoriseren.
Een voorbeeld.
Kleine kinderen, ongeveer, nou ja, hoe oud kan je praten? 1,5, 2 jaar, tot 1 jaartje of 4, 5. Hè, die leven natuurlijk gewoon eigenlijk in een fantasiewereld.
Ja.
Die zeggen dingen die gewoon niet waar zijn.
Mm-hmm.
Gewoon omdat ze dat of bedenken of uittesten of nou zo. En op het moment dat je daar hard tegenin gaat, van je staat nu te liegen, dan schrikken kinderen en dan hebben ze eigenlijk geen idee meer wat ze anders moeten doen. Dus de kunst is, heb je kleine kinderen die wel
eens... Tot 4 hebben we het dan over?
Ja, 4, 5, 6 ongeveer. Kinderen die niet de waarheid vertellen, ga daar dan ook om op een soort zachtheid.
Ja.
Dat je wel zegt, oh, ik heb het door.
Ja.
He, dus dat kinderen wel, als ze dat een beetje aan het uitproberen, want het is een soort uitprobeersel.
Ja.
En dat je wel even laat zien, ja, ik heb het wel door.
Ja.
Dat dit klopt niet helemaal. Mm-hmm. Of he, als kinderen een grapje maken, wat echt, dat je denkt, nou, dit is dus niet waar. Maak dan ook een grapje terug. Dus ga daar niet te zwaar op in.
Mm-hmm.
Ik sprak laatst een ouder met een kindje van 4. En dat kindje heeft buikpijn. En deze ouders zeiden, ja, maar hij liegt. Want hij heeft geen buikpijn.
Mm-hmm.
En hij wil gewoon niet naar school. Ja, is dat dan liegen?
Mm-hmm.
En, pardon, ik denk dat het de uitdaging is om te kijken wat maakt dat hij zegt, ik heb buikpijn. Maar bij kleine kinderen, hij kan echt buikpijn voelen.
Zeker.
En omdat je voelt dat je buik zeer doet, dat betekent niet dat je buik... Ja, hij heeft dan echt wel buikpijn.
Mm-hmm, ja.
Maar de reden is waarschijnlijk, ik wil niet naar school, want ik ben liever bij jou.
Ja.
Maar dat uit zich bij kleine kinderen in pijn.
Ja.
Bijna altijd buikpijn.
Ja.
En dat is nog geen hoofdpijn, dat is vaak wat latere leeftijd.
Ja.
Maar zeggen kinderen, ik heb buikpijn. En jij denkt, ja, je wil niet naar school, dus je bent aan het liegen. Dan, dan slaan we daar in de plank net even mis.
Mm-hmm.
Dus dan kan je wel zeggen van, goh, volgens mij wil je niet naar school.
Mm-hmm.
En dat voel je in je buik. Dus dan ga je wel benoemen wat jij denkt dat de oorzaak is.
Ja.
En leg het uit aan kleine kinderen.
Dus eigenlijk in plaats van dat je ingaat op het liegen en dat groot en zwaar maakt, ga je liggen op het onderliggende stuk.
Ja, je gaat eigenlijk onder die ijsberg kijken. De uiting is buikpijn.
Ja.
En ik geloof ook echt dat kinderen dat fysiek kunnen voelen.
En het eigenlijk doet het er ook niet toe of het waar is of niet. Dat is ook interessant, hè?
Ja.
Het doet er helemaal niet toe.
Nee, maar is liegen jouw rode knop?
Exact.
Want jij bent opgevoed, er wordt bij ons in huis niet gelogen.
Mm-hmm.
Dan kan het zijn dat dat zo'n zwaarwegend element is. En dan kan het zijn dat je denkt dat je kind van 4 jou belazert.
Ja.
Terwijl dat helemaal niet zo is.
Nee.
Dus het ligt heel erg aan hoe zwaar laat je het wegen.
Mm-hmm.
Wat jouw reactie dus gaat zijn.
Ja.
En nou, dat geldt eigenlijk voor kleine kinderen. Dus zeg gewoon, joh, volgens mij heb je dit en dit. En dat voel je in je buik. Of, nou, ik weet dat Eefje, nou, die was niet meer zo klein. Die voelde, nou, dat is ook alweer een tijdje geleden, maar die had ook zo'n periode dat ze school heel zwaar vond. En die kreeg ook erg buikpijn.
Mm-hmm.
En lag ze echt op de bank en te huilen van de buikpijn. Terwijl wij echt heel erg goed wisten, ja, dit komt echt omdat ze niet naar school wil.
Ja.
En dan is het echt zoeken naar hoe ga je daar woorden aan geven. Zodat zij weet, oh, maar dit is wat mijn lijf doet. Maar eigenlijk is het iets anders.
Ja.
En dat hebben we haar kunnen uitleggen. En op dat moment natuurlijk helemaal niet. Maar wel daarna, toen het weer wat gezakt was. Dat je lijf eigenlijk een signaal geeft. Terwijl het een ander onderliggend probleem is. En dat is natuurlijk de grote kunst. Om je niet te laten raken in je rode knop. Als dat je rode knop is.
Ja. Of herkennen dat het je rode knop is.
Sowieso.
En eerst proberen jezelf te reguleren en te kalmeren.
Ja.
En vanuit daar te denken, oké, maar wat... Wat zit eronder, daarachter?
Ja, en daar zit eigenlijk altijd iets onder.
Mm-hmm. Ja.
Ik weet dat ik zelf een jaar of 14 denk ik was. En toen kwam ik een keer thuis, maar ik wist dat ik te laat zou komen. En de kans dat ik daar straf voor zou krijgen was zeg maar enorm groot.
Ja.
En heb ik echt een aantal keer, 14, 15 denk ik, heb ik mijn band op de hoek van de straat leeg laten lopen.
Niet!
Ja. Dan fietste ik wel heel hard naar huis. Dan was ik een half uur te laat of zo, of een uur. En dan liet ik op de hoek van de straat mijn band leeglopen. En dan kwam ik lopend de straat in.
Mm-hmm.
En dan zei ik, ja, jeetje, mijn band was lek. Ik denk niet dat mijn vader of mijn ouders dat überhaupt geloofden. Maar ik ging wel, daarom ging ik liegen. Omdat ik niet de straf wilde krijgen die ik zou krijgen.
Ja.
Ik heb een keer in mijn horloge, was ik echt jonger. Bedenk ik me nu, zat ik op de basisschool. En ik denk, een jaar of 11, 10. Oeh. De leeftijd van Eefje. Kwam ik ook te laat. En dat is gewoon omdat ik het vergeten was. En niet om per se te laat te willen komen, maar gewoon echt vergeten.
Mm-hmm.
En dan had ik een horloge met die je dan ook moest draaien, zeg maar. Je kon draaien aan die wijzers.
Ja.
En dan draaide ik hem een uur terug. Of ik deed zo dat hij niet
slim
verder liep. Dus dan haalde ik dat pinnetje eruit en dan stopte die.
Stil.
Nou, hij staat op stil.
Ja. Kwam je ermee weg?
Dat weet ik niet meer zo goed. Dat weet ik dus niet meer zo goed. Ik weet wel dat ik dat deed omdat ik het niet durfde te zeggen.
Ja.
Omdat ik geen zin had in de straf.
Ja.
En het was helemaal niet dat ik per se te laat thuis wilde komen.
Of in de boosheid. Bang voor de boosheid of de reactie.
Ja. En dan wordt het een relationeel gebeuren.
Ja. Ja.
Want het liefst zou ik gewoon willen zeggen, ook was het echt vergeten.
Mm-hmm.
En dat mijn ouders zegt, joh, let de volgende keer een beetje beter op.
Ja.
Weet ik van zoiets.
Ja.
In plaats van dat je heel boos wordt.
Ja.
Gisteren kwamen Eefje en een vriendinnetje echt te laat thuis ook. En we hadden gebeld van, joh, jullie moeten nu naar huis komen. En dat andere vriendinnetje die erbij was, die was echt een beetje bang. Want ze waren echt een uur te laat. En onderweg, toen ze terug naar huis liepen, zei Eefje later dus van, ja, ze was wel een beetje bang dat wij boos zouden worden. En toen dacht ik, ja, maar wij worden daar niet boos. We zeggen daar natuurlijk wel iets van. Hè? We zeggen niet, oh, het goed dat je nu te laat bent.
Nee,
we zeggen wel, joh, Eefje, let de volgende keer een beetje beter op.
Ja.
Of dan moeten we volgende keer anders doen.
Ja.
En want boos worden maakt dat je de kans op liegen vergroot.
Precies.
En ik denk op dat moment dat belangrijk is.
Ja, want als je weet dat je ouders boos worden op jou,
dan wil je niet.
Of straf geven, dan word je eigenlijk, werk je als ouders nog meer in de hand dat ze nog beter gaan liegen.
Ja, of beter gaan manipuleren.
Exact.
Ja, als je voor straf naar boven moet omdat je
te laat bent
of iets toegeeft.
En, of niet meer weg mag.
Ja, niet meer weg mag.
Ja.
Dan ga je beter liegen.
Ja.
Je verhaal wordt steeds beter.
Dus eigenlijk wat je als ouders dus goed bedoelt van ik wil ze opvoeden en
het liegen,
en het liegen wil ik de kop indrukken, werkt soms averechts.
Ja.
En als je dat inzicht hebt, dan kan je echt dingen omturnen, zeg maar, echt veranderen.
Ja.
Want als je goed bedoelt, zeg maar, je kind straf geeft voor het liegen, wil je eigenlijk leren je mag niet liegen.
Ja.
Maar wat je ze vaak leert is beter liegen.
Ja, ja, en dat is een mooi inzicht als je dat.
Hier
in ieder geval uit kan halen of dat je dat al weet. En natuurlijk moet je het gesprek aangaan. Hè?
Het is niet dat ze ermee wegkomen. Dat zeg ik ook heel vaak. Ze komen er niet mee weg, maar timing is key.
Ja, en als je dan een consequentie eraan wil hangen, dan is de consequentie het ingewikkelde gesprek erover.
Ja.
En eigenlijk de ontmanteling van de leugen.
Ja.
En maar ook dat je het erover hebt van, joh, wat maakt nou dat je het niet vertelt?
Ja.
En als mijn ouders dat vroeger gedaan hadden, en hadden gezegd, joh, Ilse, wat maakt nu dat je je band leeg laat lopen? Dan zou ik zeggen, ja, maar ik zou anders bang zijn dat jullie heel boos zouden worden of dat ik straf zou krijgen.
Mm-hmm.
En dan kan je het daar met elkaar over hebben. Of, joh, hoe gaan we dat de volgende keer dan anders doen?
Ja.
Want jij wil niet dat wij boos worden. Je wil niet dat wij schreeuwen of weet ik veel wat ze dan zouden kunnen doen.
Dat ik niet meer mag buitenspelen of niet meer weg mag. Ja.
En hoe kunnen we dat dan samen doen?
Ja.
Nou, en dat als je dat kan als ouders, dan leer je kinderen, je kan de waarheid zeggen.
Mm-hmm.
En dan komt er nog wel een gesprekje. Zeker wel. Maar je leert ze ook, joh, wij zien jou.
Ja.
En als je je gezien voelt, dan is de kans ook groter dat je gewoon wel vertelt hoe het zit.
Ja, ja. Ja, en het is eigenlijk, ik moet ineens even denken aan een voorbeeld van mijzelf op de middelbare school. Als ik te laat kwam en ik dit ook heb doorgegeven aan mijn dochter, genetisch gezien. Dan had ik inderdaad allerlei smoezen ook klaar.
Ja.
Maar ik breng dit nu even naar voren, omdat ik denk dat je ook rekening moet houden met de capaciteit van iemand, van jouw kinds brein.
Mm-hmm.
En of er opzet in het spel zit of niet, bijvoorbeeld.
Ja.
Bij dat te laat komen zat er bij mij een planningsprobleem, omdat ik een anders werkend brein heb.
Ja.
En mijn dochter ook. Dus dat overzicht van ik moet nog douchen, aankleden, spullen pakken, ontbijten en tanden poetsen. Dat mijn brein vaak denkt dat ik daar genoeg tijd voor heb. En dat ik er dan altijd achter kom dat ik te weinig tijd heb.
Oh, ja.
Of dat ik denk, ik ga lekker. En dan kan er altijd nog, nu in de tegenwoordige tijd, kan ik nog wel even een wasje doen en een ding. Omdat ik denk, het gaat zo goed. Ik heb nog wel tijd genoeg over en dan heb ik alsnog tijd tekort. Dus ja, en dus als mij op school dan dat wordt afgestraft, dan werd het ook, zeg maar, afgestraft op iets waar ik niet per se iets aan kan doen.
Ja.
Ik moet er wel mee om leren gaan. Dat betekent niet dat ik ermee weg mag komen, mm-hmm. bij wijze van. Want je hebt gewoon iets te leren.
Mm-hmm.
Je hebt een bepaalde tijd op school te moeten zijn om bepaalde stof tot je te kunnen nemen, mm-hmm. in dit land. Daar kunnen we het ook nog over hebben, over het onderwijssysteem. Maar laten we dat even voor wat het is. Maar het begrip voor mijn anders werkende brein had mij geholpen om te leren op tijd te komen. In plaats van te zeggen, blijf maar na en ga maar blaadjes vegen.
Ja.
Dus leerde ik om inderdaad te zeggen dat de brug open stond of ik een omaatje heb helpen oversteken of mijn band lek was inderdaad.
Ja.
Dus ik werd alleen maar goed in ook mijn charme in te zetten, want de conciërge was daar wel gevoelig voor. Hoi, goedemorgen. was het weer niet gelukt? En dan kwam ik er soms ook mee weg. Maar daardoor ging ik dus ook liegen of leugentje om best wel, omdat het me echt niet lukte.
Ja.
En precies wat jij zei, het was ook jouw bedoeling niet om niet op de tijd te letten of om, dat was jouw bedoeling ook niet.
Nee, helemaal niet.
Dus het is niet expres dat je ouders wil manipuleren. En ik ben dus gevoelig, het is nog niet helemaal een rode knop, maar ik ben wel gevoelig voor als ouders die ik begeleid zeggen, ja, mijn kind is manipulatief.
Mm-hmm.
Dan zeg ik altijd, laten we even kijken. Kunnen we samen kijken naar het voorbeeld of het gedrag?
Mm-hmm.
Want heel vaak is dat niet manipulatief.
Nee.
Er wordt vaak dat vind ik echt ook demoniseren als je zegt, mijn kind is manipulatief.
Ja, ja, en ook eigenlijk mijn kind liegt. Hè? Dat als je het woord liegen pakt, daar zit vaak veel lading op.
Ja.
En voor je het weet, bestempelen een kind als een leugenaar. Mm-hmm. En vertrouwen we niks meer.
Nee.
En je kan wel tegen kinderen, en vooral hè, op het moment dat ze wat ouder worden, dus richting die puberteit, kan je wel zeggen, ja, wij willen betrouwbaar gedrag zien.
Ja.
En hoe gaan we dat dan doen?
Ja, dat is omdenken eigenlijk.
Ja.
Dat is ook een gezin die ik begeleid heb. En die zeiden, ja, onze zoon, die jongen is 10 of 9. Ja, hij liegt om alles. En er zit inderdaad een emotie op.
Mm-hmm.
En later bleek hij autisme te hebben ook. En een andere waarheid te ervaren.
Oh,
maar echt
ja.
Een andere waarheid te ja. ervaren. In zijn overtuiging was iets echt zo gegaan.
Ja.
En werd hij dus steeds bestraft op zijn waarheid.
Ja.
Betekent niet dat we er niks mee moeten. Betekent niet dat je hem moet leren met hoe werkt het nou en hoe zit het nou in elkaar.
Mm-hmm.
En dat zijn brein anders registreert of ervaart dan de andere breinen in zijn gezin.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is ingewikkeld.
Ja.
En hij had al de stempel gekregen, leugenaar
ja.
van deze ouders.
Ja, en ga het dan? Waarom zou je dan nog stoppen?
Ja, maakt ook niet meer uit.
Nee.
Ze geloven je toch niet.
Nee, ja, precies.
En dat
ja.
is in de puberteit, denk ik, ook
ja.
in jouw identiteitsontwikkeling heel cruciaal. Want die onverschilligheid van, ja, ze geloven me toch niet, boeien, kan het goed niks doen. Ik ben toch niks waard eigenlijk.
Ja.
Die kan zich best wel diep gaan vastzetten in iemands identiteit.
Ja. Ja, en ook als je dan denkt, ja, ik krijg toch weer de schuld.
Ja.
Dan, ja, of je gaat er dan nog meer om liegen, om die schuld ja, te ontkomen eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja, of het interesseert je niks meer.
Precies.
En dan laat je het maar langs je heen gaan. En dan ben je ook niet meer gevoelig voor straf. En dan maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel meer uit. En ik denk dat dat echt de kunst is, vooral bij pubers die eromheen draaien. Dat je wel ziet, oh, ze draaien er nu omheen. Of nou, dit wordt een leugentje
mm-hmm.
wat ze nu vertellen. En om daar het gesprek over aan te blijven gaan.
Ja.
En dat je dan, als je kind zegt, ja, maar jij wordt altijd zo boos.
Ja.
Als ik dan vertel hoe het echt zit,
mm-hmm.
Om dat dan ook echt aan te kunnen horen.
Ja.
Want als je dan zegt, nou, dat is niet waar,
ja.
dan neem je kind ook niet serieus.
Precies.
Dus het serieus nemen en blijven zoeken naar waarom doet iemand wat hij doet.
Ja,
ja dat is dat jij, als jij zelf liegt, gewoon nu in het in je volwassen leven, we doen het allemaal wel eens,
mm-hmm.
dat je iets zegt, wat het er even voor dat we begonnen. Met deze podcast over. Stel je voor dat je naar een feestje moet en je hebt echt geen zin. Ja, zeg je dan, joh, ik heb geen zin, dus ik kom niet. Of ga je bedenken, ja, mijn kind is ziek, dus ik kan niet.
Ja.
En dat is een leugentje om bestwil, dat is helemaal niet
hebben
zo
fraai. Hebben we allemaal wel eens gedaan, ik heb geen zin, ja. laat ik eens iets bedenken.
Ja, om een smoesje te bedenken, mm-hmm. om het te verzachten.
Ja.
En dus dat doe je ook echt met een goede reden. En op het moment dat je de goede reden probeert te zoeken achter de leugen, als je het dan zo wil noemen, dan kan je daar het gesprek over aangaan.
Ja, precies.
Ik was een keer op een school, een middelbaar beroepsonderwijs. En er was een meisje, die had duidelijk toetsen vervalst.
Oké. Okay.
Echt. Yo, zij zei, dat heb ik niet gedaan. Nou, daar waren foto's van. Ze had exact dezelfde fouten gemaakt als de foto's van de toets van een vriendin. Ze had foto's gemaakt van een toets. En ze had exact dezelfde fouten. En zelfs de docent heeft gezien dat zij foto's maakte van de toets van een
ja,
vriendin. Dus,
ja.
dus het bewijs was ja. klip en klaar. Daar
ja.
hoefden we niet over na te denken.
Nee.
En deze docenten zaten in de training en zij hadden dus heel erg veel last van het feit dat dit meisje niet de waarheid vertelde. En ze gingen op zoek naar de waarheid. En ik zei, hoe hebben jullie dat al geprobeerd?
Ja, precies.
En nou, allemaal gesprekken en op de relatie gaan zitten. Want oh, we hadden al zoveel voor haar gedaan. En oh, ze was toch, wij waren allemaal zo leuk met haar. En nu doet zij ons dit aan.
Ja.
Dus deze docenten, die voelden zich echt persoonlijk gekwetst.
Mm-hmm.
Wat, ja, en ik snap het, hè. Maar echt persoonlijk gekwetst door dit meisje van
ja.
17 of zo.
Ja. Hebben ze toen dat, dit vind ik ook wel zo mooi, hè? Iedereen blijft zitten totdat de waarheid boven tafel
nee,
komt.
Nee, hadden ze wel kunnen doen. Nee.
Ik heb de tijd. Nee. Ik blijf hier zitten totdat iemand vertelt wie het heeft gedaan. Die kennen
ja.
we ook allemaal, toch?
Ja, nee, hebben ze niet gedaan, maar wel opschalen in gesprekken. En de mentor met wie ze het meest contact had, die zei, ja, ik wil gewoon geen gesprek meer totdat ze de waarheid vertelt. Dus een beetje van hetzelfde.
Ja.
Maar ook echt vanuit gekwetst zijn
ja.
en
ja.
denken dat dat de manier is om bij dit meisje het boven water te krijgen.
Mm-hmm.
Daar waren ze al echt een aantal weken mee bezig. En toen zei ze, wat zou jij doen? Ik zei, even samen nadenken.
Laat maar raden. Jij zegt dan altijd, Ik hoop dan alleen maar dat ik in zo'n situatie...
Sowieso zeg ik altijd ik hoop, want ik heb geen idee wat ik in het echt doe.
Nee, ik ook niet.
Ik kan het alleen maar hopen. Maar toen zijn we gaan kijken, zo vertel eens iets meer over dit meisje. Nou, het was een meisje met een islamitische achtergrond.
Mm-hmm.
En zij zeiden, het gezin waar zij vandaan komt is heel erg traditioneel. En liegen is daar not done. En ik zei, oké. Okay. Ik zei, nou laten we dat eens even meenemen. Dus wat zou nu de goede reden kunnen zijn van dit meisje om het dus niet toe te geven? Terwijl het bewijs, nou helderder kan niet in mm-hmm. dit geval. En toen zeiden zij, ja als wij dit nu gaan aanpakken met haar, dan kan het zijn dat haar ouders dit gaan horen.
Ja.
Ik zei, want ze hadden wel aan het meisje al een oplossing gevraagd. En dit meisje heeft dus gezegd, een meisje van 17, laat mij maar zitten. Laat mij dit jaar maar zitten. Ik heb het niet gedaan, maar laat mij maar zitten. Geef dat maar als straf. Dus het meisje kon dus beter verdragen om te blijven zitten.
Oh, dan dat haar ouders zouden horen.
Ja, dat zij had gelogen en de zaak had bedrogen.
Oh.
Dus de angst waarschijnlijk, ja. Hè, en het is allemaal invullen. Dat hebben we met elkaar gedaan. Ik zei, dus de angst van dit meisje is zo groot dat haar ouders dit horen.
Mm-hmm.
Dat ze kan blijven zitten, want dat kan wel in haar thuissituatie. Dat je het jaar gewoon niet haalt en mm-hmm. het nog een keer over moet doen. Dat is beter te verdragen dan mogelijk de straf die boven haar hoofd hangt als zij dus heeft gelogen op school.
Ja, ja.
Dus de goede reden is dus de angst, hè, het vermijden van de angst.
Ja.
Ik zei dus, zij zal dit nooit toegeven. En nou, deze docenten keken we allemaal aan. En hier zijn we met elkaar op uitgekomen. En eentje had echt tranen in haar ogen. En zei ze, ja, dit kon echt wel eens waar zijn.
Ja. Ja.
Ik zei, en wat zijn wij aan het doen? We zijn met elkaar aan het zoeken naar de waarheid.
Ja, precies.
In plaats van, joh, laten we er gewoon van uitgaan dat het zo is. Hoe gaan we met elkaar hier nu mee om?
Ja.
En natuurlijk heeft het consequenties als jij een tentamen vervalst. Hè? Laat dat helder zijn. Wat is die consequentie?
Een logisch gevolg.
Ja, wat is een logisch gevolg? Ja. Ja, absoluut logisch gevolg. Want dat kan ook niet.
Nee.
Hè? Wat is het beleid van school?
Ja.
Nou, ga dat gewoon uitvoeren met elkaar en leg dat gewoon uit. Ja. Zonder dat je blijft zitten op de relatie en op, joh, we hebben zoveel voor jou gedaan en wat doe je nou?
Ja, en zeg, geef het gewoon toe.
Ja.
En waarom zeg je het niet gewoon?
Ja.
Ja. Ja.
Vanuit de beste bedoelingen. Maar blijf kijken, wat zou nou de reden kunnen zijn om dit gedrag te laten zien?
Ja.
En is de straf echt groot, dan gaan mensen, kinderen, jongeren het
nog
nooit toegeven.
Nee, nee.
Dus de kunst is echt, en dat horen we op jeugdzorggroepen, hè, inderdaad wat jij zei, dat is echt een rode knop van heel veel jeugdzorgmedewerkers ook.
Ja, klopt.
Ga niet zitten op de waarheid vinden.
Nee.
Want die vind je niet, die krijg je niet.
Nee. Was er iemand die zei, soms heb je wel gelijk, maar krijg je geen gelijk. Ja. Die zit daar ook een beetje in die hoek, hè?
Ja, ja, absoluut.
En dat weet je het en dat frustreert nog meer.
Ja.
En die kan je ook loslaten.
Ja. Ja, en dat is echt steun elkaar in het loslaten van het gelijk halen. Gelijkhebberigheid noem ik het wel eens.
Ja, ja, ja. Gelijkhebberigheid, dat is een mooie.
Ja, want ga je voor je gelijk of ga je voor je geluk? En natuurlijk, je zal daar wel het gesprek over aan moeten blijven gaan. Ja. Maar laat het kind zien van, joh, wij zijn er nog steeds voor jou.
Mm-hmm.
We weten dat dit niet klopt.
Ja.
Maar zullen we het met elkaar eens over hebben hoe we hiermee om willen gaan?
Precies.
Zonder, waarom lieg jij? Waarom zeg jij dit? Waarom? Ja, je verwijdert, je gaat uit de relatie en ze gaan het toch niet toegeven. Je krijgt een soort trotse strijd
mm-hmm.
en niemand wint. Wij verliezen dan allemaal.
Precies. Ja. Ik had met carnaval een leuke ook daarin en dat heeft ook te maken met straf en, mm-hmm. en liegen. Ik liep Katootje tegen het lijf in de carnaval en zij stond met een sigaret in haar handen.
Oh.
Ja.
Ze rookt niet, toch?
Nee, ze rookt niet.
Met carnaval wel.
Ja, of nou ja, daar, dat komt. Dus ik loop op haar af en ik zeg echt zo... ik was met mijn vriendin en ik zeg echt een beetje lollig, zeg ik tegen haar... sta jij nou te roken? Zo, een beetje ook verbaasd dat ik dacht... hè, maar dit past toch helemaal niet in mijn beeld over jou.
Ja.
En zij echt stond een beetje zo betrapt te kijken. En mijn vriendin, die omhelst haar... die was echt heel lief voor Katootje aan het doen. Die omhelst haar en die zegt tegen haar... laat maar vallen die sigaret, zo dat ik het niet zou zien. Nou, het was allemaal... Maar ik was niet... boos. En ik dacht meteen ook, nou, dit is sowieso niet het moment om het hierover te gaan hebben.
Ja.
Dus wij hebben...
Knap, hè? Knap.
nou, bedankt.
Ja.
Dus wij, ik dacht wel, wat zie ik nou? Ik vond er wel wat van, want ik rook niet. Ik heb ook nooit gerookt. En ik had dus twee ouders die heel erg rookten. En ook in de auto, weet je wel, dat herkennen misschien luisteraars ook wel. Dat je achterin zit en dat er gewoon een raampje op 1 millimeter opengezet wordt. En dat je voor de rest gewoon vergast wordt in die auto. In ieder geval, dus we gingen verder. Wel veel plezier met carnaval. En een paar dagen later, toen ze weer uit het carnaval gedruis was, toen zei ik, maar heel even over dat... Oh nee, de volgende dag had ik haar nog aan de lijn. En toen dacht ik, begin er nu ook niet over, want het was nog steeds 3 carnaval. En dat kind zat er helemaal middenin. Ik dacht, timing is key, dit is het niet.
Nou, maar toen knap.
Ja, maar toen hadden we... ging zij wel een beetje zelf het gesprek daar naartoe sturen. Was heel grappig.
Mm-hmm.
En ik zei daar nog steeds niks over. Maar aan het einde van het gesprek zei ik wel... ben een beetje lief voor je longen, hè, vandaag. Dat was het enige wat ik zei. En zij... en toen hingen we op. En toen na de carnaval... toen heb ik natuurlijk daar het gesprek met haar over aangegaan. Maar op dat moment had zij haar broertje al gezien.
Oh ja.
En die... en blijkbaar, ik weet dat niet, hè. Blijkbaar is... ik was niet thuis. Is zij hier op de fiets gestapt en heeft een sigaret aangestoken. En Otis, die heeft haar daarop aangesproken. Ga ik tegen mama zeggen? Ik ga tegen mama zeggen dat jij rookt en je mag niet roken. En na de carnaval pakte ik dat met haar op. Het zei ik, joh, weet je, ik zag jou roken. Ik zei, hè, maar ik, in mijn hoofd rook jij helemaal niet? Nee, ik rook ook helemaal niet. En dat is alleen als ik gedronken heb en ik koop zelf nooit sigaretten. En ik rook alleen dan als iemand anders mij iets aanbiedt. Wellicht is het niet waar, wellicht is het wel waar.
Mm-hmm.
Maar de vraag is, wat schiet ik ermee op om haar inderdaad te forceren over de waarheid?
Ja.
Is dit wel de waarheid? En doorvragen. Bovendien is zij 17 en ik ben er gewoon niet altijd meer bij in haar leven. Dit zijn ook haar keuzes. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze weet dat ik niet achter roken sta.
Ja.
Nou, en toen zei ik dus tegen haar, ik zeg, en Otis zegt dat jij hier stond te roken. Dat jij rokend wegging. Dat is niet waar. En hij, of ze daarover liegt of niet, ik ben er niet bij geweest.
Ja.
Vervolgens ben ik gewoon het gesprek met haar aangegaan en zei ik ook van, weet je, je weet dat het slecht is. We hebben je er alles over verteld. En toen, daar heb ik het bij gelaten.
Mm-hmm.
Maar deze is interessant. Dus over het liegen inderdaad, dat kon ik heel erg laten. En we konden er gewoon het gesprek over aangaan. En zij ging ook het gesprek met me aan.
Ja,
dus ze ging niet,
fijn.
Zij ging ook niet excuses. Of voor mijn gevoel dacht ik, ja, het doet er niet toe.
Mm-hmm.
Welke waarheid het precies is. Maar we hebben het er in ieder geval over. En over die sigaret. Ze zei, ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar ik had er gewoon nog 1 over van de carnaval. En die zat in mijn zak. En ik wilde gewoon Oots een beetje dwars zitten of zoiets. Nou, in zijn oog is dat anders gegaan. Vervolgens komt hij naar me toe. En hij zegt, waarom krijgt Katootje geen straf?
Oh.
Jij bent echt een slechte ouder. Als zij niet... Waarom krijgt zij... En eigenlijk zeiden, waarom krijgen wij geen straf? Want je moet toch... Want anders leert ze er niks van.
Oh.
Dus ik werd eigenlijk door mijn kind verleid in de oude autoriteit te stappen. Hoe vind je die?
Oké, en wat zei jij?
Toen heb ik tegen hem gezegd, ik geloof niet in straf.
Ja. Yeah.
Ik zei, want ik denk dat je daar niks van leert. Denk je dat je daar iets van leert? En toen hebben wij daar wel een mooi gesprek over gehad. Maar hij zat heel erg nog van, en soms moet je kinderen echt straffen. Toen dacht ik, wauw, dan word ik mijn eigen kind in de oude autoriteit getrokken bijna.
Oh, wat interessant.
Hij zei, want zij moet toch weten dat dit niet kan. En dat hij was daar heel stellig in.
Ja.
Die vond ik ook een interessante. Dus Ilse, hoe ga je daarmee om?
Ja, hij wil waarschijnlijk dat hij... Ja, wat wil hij? Ja, goede vraag eigenlijk.
Een hele goede vraag. Ja.
Nou ja, als je dus iets doet wat niet mag, dan moet je dat dus heel duidelijk weten.
Ja.
En dat weet je dus door straf te krijgen in zijn hoofd.
Ja, terwijl wij onze kinderen nooit heel veel hebben gestraft. Ja. Dus waar hij dat dan, dat is toch maatschappelijk overtuiging.
Ja, nou, dat denk ik sowieso.
Ja.
Ja, nee, dus als ik het aan onze kinderen zou vragen, die hebben echt... één keer heeft Imre straf gehad, was hij 3.
Ja, precies. Ja,
ik omdat heb mijn kinderen... eten door de kamer smeet.
Ja, ik heb mijn kinderen wel eens op de trap gezet en zo.
Ja, dat was ook de enige
heel
straf.
Jammer, maar ja, dat deed ik toen ook.
Ja, maar onze kinderen hebben echt nooit... die hebben gewoon geen straf. En we hebben het daar wel eens over.
Ja.
En het was ook wel grappig, toen was dat Imre op een middelbare school, het eerste jaar. Of op de basisschool, het laatste jaar of zo. En toen moesten ze dingen... invullen in een soort overzicht of in een mindmap. En wat is een van de vragen was wat is de leukste straf die je ooit hebt gehad? En die vraag had hij dus opengelaten. En toen kwam hij thuis en toen zei hij, ja mama, wat moet ik hier nou invullen? Ik zei, ja, maar wij krijgen nooit straf. Waarom krijgen wij eigenlijk geen straf? Nou, hadden we daar ook het gesprek
ja,
over.
Ja.
Ik zei, omdat wij niet geloven dat je daar heel veel van leert. Ik zei, want waar zouden we jou voor straf moeten geven? En wat leer je daar dan van?
Ja.
Ja, en dan vond hij dan ook wel interessant.
Ja, ja.
Ik zei, dat weet ik ook niet.
Ja.
En ik weet natuurlijk dat heel veel mensen wel straf geven. En het is altijd de vraag, wat wil je ze leren?
Precies.
En als je het leert door één keer straf te geven en naar een kamer te sturen, en ze doen het daarna niet meer, dan was dat een supergoede straf.
Ja, ja.
En de vraag is of dat ook echt zo werkt en of dat dan nooit meer hoeft.
Precies.
En meestal is dat niet zo.
Het is vaak ook, zeker bij pubers denk ik, de vraag, waarom hebben zij het nodig om tegen jou te liegen?
Ja.
He, want we hebben het nu over kleine kinderen gehad.
Ja.
Maar in de puberteit, dan wordt het soms nog een grotere rode knop voor ouders.
Ja.
En begeleiders en groepsleiding. Voor mensen met en scholen trouwens ook.
Ja.
Als een kind liegt.
Ja.
Dus het helpt mij heel erg om je af te vragen, hoe komt het dat jouw kind het nodig heeft om tegen jou te liegen?
Ja. Ja, en ik denk dat dat de belangrijke vraag is, om die eerlijk naar jezelf in ieder geval te beantwoorden. En als je dan denkt, oh ja, dat komt omdat ik altijd heel erg boos word.
Ja.
Dan heeft je kind een hele goede reden. Want hele boze ouders zijn voor kinderen of leraren lastig te verdragen.
Ja.
En dan gaan ze beter manipuleren of liegen. Om dat boze uit de weg te gaan.
Ja. Ik weet niet of we dit voorbeeld wel eens hebben gegeven in de podcast, maar ik geef hem wel en jij ook, weet ik, in de training. Het voorbeeld van dat meisje wat in het handen bij het lokaal op de muren of iets had kapot gemaakt of had getekend. Hebben we die al eens in de podcast voor? Oh, dan ga ik hem vertellen.
Ja, kom maar op.
Zij had inderdaad iets getekend of iets op de muren of op tafels had zij iets getekend.
Op een school.
Op een school in de
Hoe
klas.
Oud ongeveer?
Meisje was volgens mij 15.
Oké. Okay.
En er was bewijs dat zij dat had gedaan.
Altijd jammer.
Maar ze zei van niet.
Ja.
En dan? Hè? Dus deze school had in plaats van te zeggen, nou, vertel maar eens even wie het heeft gedaan en jullie gaan pas naar huis als iemand vertelt dat hij het heeft gedaan, had deze handen bij het docent gezegd, hè, vanuit binnen het gezag, volgens mij hadden ze de training ook gehad, hadden ze gezegd, nou, we hebben met elkaar een probleem, want dit lokaal, dat hebben we netjes te houden met elkaar. En daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Nou, er is hier iets beklad of geschreven. Dat gaan we met elkaar schoonmaken en opruimen. En de hele klas ging dat doen, inclusief dat meisje. Met verhoogde waakzame zorg. Dus er waren meer docenten bij. En nou, dat gingen ze met elkaar doen. Iedereen baalde er goed van. En uiteindelijk is dit meisje, en of dat nou wel of niet gebeurt, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar in dit verhaal is dat meisje een week later of zo naar haar mentor gaan om te zeggen, ja, ik had dat gedaan. En dan is de geneigdheid misschien om alsnog straf het te geven. Maar deze docenten zeiden, wat fijn dat je er eerlijk over durft te zijn. En ja, zij voelde zich namelijk schuldig naar de rest van haar klas. Dat iedereen voor haar, namens haar, had moeten blijven en moeten schoonmaken.
Ja.
Dat was het logische gevolg van haar gedrag.
Ja.
En die voelde ze. Die voelde ze nog erger, zeg maar, dan als ze hadden gezegd, je moet een uur nablijven.
Ja.
Dus uiteindelijk is ze daar eerlijk over geweest en is het ook nooit meer gebeurd. En dat is inderdaad de onderliggende vraag heel de tijd.
Ja.
Wat willen we ze ermee leren? Ja, dat je elkaars spullen met respect behandelt in dit geval.
Ja, ja, en wat nog een tip is, hè, nu we een beetje richting de tips gaan. De tip is dat als op het moment dat kinderen echt liegen, dat we dan de waakzame zorg gaan vergroten. En dan heb ik het echt over liegen waarin we problemen verwachten.
Mm-hmm.
En dus stel je voor dat een kind, even ongeacht de leeftijd, iets vertelt thuis over school wat niet waar is.
Ja.
En die ouders die gaan dat doorhebben. Die denken, ja, dat klopt gewoon niet.
Nee.
Dan kan je natuurlijk kiezen om heel erg boos te worden. Maar je kan nog gaan kijken, joh, natuurlijk in eerste instantie, wat maakt dat mijn kind doet wat hij doet.
Mm-hmm.
En als je de waakzame zorg vergroot, dan ga je nog beter samenwerken. Hè? Dus
ja,
dan ga je al die pijlers meer inzetten. Dus bijvoorbeeld ook de wij, de supportpijler. En dan kan je een afspraak maken met school. En dan moet je school natuurlijk wel even in meenemen.
Mm-hmm.
En dan bijvoorbeeld vragen van, joh, kunnen we iedere dag even heel kort contact hebben met elkaar? Zodat we haar helpen of hem helpen om dat het verhaal klopt.
Ja.
Waardoor als de juf en de ouder en het kind na school altijd heel even 5 minuten bellen met elkaar, dan wordt het verhaal wordt wel meteen heel erg strak gezet.
Ja.
En dan kunnen we ook tegen het kind zeggen, ja, dit doen we.
Ja.
Want wij willen dat het goed met jou gaat.
Ja.
Wij willen betrouwbaar gedrag. Wij willen de verhalen die gewoon kloppen. En daarom doen wij dit. En ik denk dat helpend kan zijn als je waakzame zorg vergroot. Zodat je het net eigenlijk om het kind heen gaat sluiten.
Mm-hmm.
En het kind dus helpt en laat zien, joh, wij zien jou.
Ja.
En wij gaan jou helpen om te vertellen wat klopt. En dan kan het zomaar zijn dat het kind voelt, oh ja, ik kan nou wel zeggen dat ik straf heb gehad op school.
Mm-hmm.
Maar dat ga ik nu maar niet meer zeggen, want ja, die juffrouw die zit nu aan de lijn.
Ja. Maar in plaats van te zeggen ook, wij keuren liegen af of wij vinden liegen heel erg, zoals mijn moeder altijd zei, mm-hmm. Kan je ook zeggen, wij vinden betrouwbaarheid belangrijk.
Ja.
Dus zoals jij het zegt,
ja.
Deze is echt nieuw voor mij, die vind ik echt heel te gek.
Ja, wij willen betrouwbaar gedrag
ja,
zien.
Wij willen betrouwbaar gedrag
en
zien.
Totdat wij het vertrouwen hebben dat we dat echt zien, gaan we jou heel goed in de gaten houden. Of we zijn dichterbij je,
ja.
Of we gaan met je meekijken, of ja. Nou ja, wat dan het gevolg daarvan is.
Ja.
En totdat je denkt, ja, dit is betrouwbaar gedrag, en dan kan je dat langzaam gaan afschalen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je kinderen weer de ruimte geeft om te laten zien dat ze dat echt wel kunnen.
Mm-hmm.
Dus dan schaal je af.
Ja, leuk.
Ja.
Goed voorbeeld. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen van dit onderwerp voor vandaag.
Deze leugenachtige podcast.
Ja, leugenachtige podcast. Maar we kunnen daar nog wel vaker over, denk ik, als er weer iets voorbij komt. Dus de tips zijn, kijk naar het gedrag. Tip 1, kijk naar het gedrag wat eronder het leugen zit.
Ja, dus de behoefte.
Dus de behoefte
ja,
van
of
het
de
kind.
Angst of wat dan ook. Ja.
Mm-hmm. Kijk naar je eigen tip 2. Kijk naar je eigen aandeel in het waarom zou je kind niet eerlijk tegen jou kunnen zijn.
Ja.
Hoe reageer je zelf? Ben eerlijk naar jezelf.
Dus hoe boos word je echt?
Ja, hoe boos word je echt? En wat zijn de consequenties voor het kind? Waarom het denkt te moeten liegen? Tip 3. Ja. In plaats van straf.
Waakzame zorg vergroten.
Waakzame zorg vergroten. Gesprek aan blijven gaan. En zoals we heel vaak zeggen, volhouden, volhouden, volhouden.
Ja.
Wij vinden dit niet oké. Kom eens met ons in gesprek, want het gesprek is al de straf. En het er niet onderuit komen is al de consequentie.
Ja.
Dus het feit dat het kind steeds wordt geconfronteerd met, hey, wij vinden het niet oké dat jij dubbele punt of bla bla bla. Dan snapt het kind ook wel dat het niet oké is. En voelt hij zich ook al gedwongen iets te gaan veranderen, hopelijk.
Ja, en dan de laatste tip.
Tip 4.
Is, ga het gesprek aan als je allebei in je raampje zit.
IJzerkoud.
IJzer is koud en je bent bereid om te luisteren naar de goede redenen van je kind.
Juist. Nou, en vraag tip 5.
Ja?
In het meedenken naar oplossingen.
Ja, dat kan altijd.
Ja. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Leuk dat je ons volgt. Mocht je dat nog niet doen, druk even op het volgknopje. En laat vooral weten wat je ervan vindt. En tot over 2 weken. Doei!